Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Sander Bolle. Hij zit in het prachtige Middelburg, wat echt zijn hometown is volgens mij. Zit hij achter de laptop of de computer en ik zit in Utrecht. Dus we zijn via Zoom met elkaar verbonden. Sander is sinds kort teamleider bij Leger des Heils Jeugdbescherming. En het Leger des Heils is nieuw voor hem, maar of tenminste is hij recent weer gestart. Maar hij heeft al heel veel plekken binnen de jeugdzorg gewerkt. Dus hij kent eigenlijk de jeugdzorgsector in de brede zin van het woord. Ik heb hem uitgenodigd omdat hij daar wel zijn ideeën over heeft. Over hoe het gaat en waar de verbeterpunten zitten. Of waar we wat mee zouden kunnen. Maar hij heeft ook echt een eigen verhaal wat hem drijft. Om alles op alles te zetten om het beter te maken. En die combinatie waar voor mij echt een aanleiding om je uit te nodigen voor de podcast. Dus welkom.
Zeker, dankjewel Mascha, dankjewel. Ja, ja, dat klopt inderdaad.
Ja, hey, maar ben jij een professional vanuit je hart?
Ja, dat is de vraag die ik kon voorbereiden. Inderdaad, ook een hele een goede vraag die gelijk genoeg ruimte geeft voor het gesprek. Ben ik een professional vanuit mijn hart? Ik ga nu volmondig zeggen ja, maar dat was zeker niet altijd. En waar begint dat? Hè? Dus nu zeg ik van, nee, ik ben professional vanuit mijn hart. Maar ik heb heel lange tijd vanuit mijn hoofd gewerkt. Ja. En dat is ook iets waarvan je dat krijgt aangeleerd, hè, op school. Je moet het leren. Dus dan, waar landt het? In je hoofd. Ja. En dan ga je zo goed als mogelijk, als beginnend professional, ga je daarmee aan de slag. En dan doe je dat met vallen en opstaan. Ja. Nog beter te zeggen, ben ik een professional vanuit mijn hart? Misschien wil ik niet alleen professional vanuit mijn hart zijn, maar wil ik ook meer mens. Hè? Dus ook dat stuk, professional en mens van elkaar te scheiden. Veel meer nog als, niet alleen als professional, maar ook veel meer nog als, ja, als mens. Daarin is ook denk ik de shift gemaakt.
Ja, en ik ga je zo vragen om iets te vertellen over je reis, maar wat is nou, je zegt ja, eerst was ik toch meer een professional vanuit mijn hoofd. Ja. Wat is nou het belangrijkste verschil voor jou?
Waarin het hoofd, hè, dus als jonge professional. Eerst in de jeugdzorg, dus gewoon op een groep, ben ik gestart. Heb ik lange tijd daarin gewerkt en daar ben je wel bevlogen. Maar weet je, eigenlijk moet je het nog leren. Hè? Dus dan zoek je naar houvast, dan zoek je naar regels, naar afspraken. Dan zoek je naar houvast. En datgene wat houvast is, zijn de afspraken. Dus dan ga je daarmee aan de slag, zo goed als mogelijk. Maar eigenlijk van de ene afspraak verzand je in de andere afspraak. En eigenlijk gebeurt er dan nog niks. Dat is wat ik op de groep heb gemerkt. Hè. Dus dan gaat het ook, hoe geef je het klimaat? Hoe maak je dat een goed en een gezond leefklimaat? Ja, daar ga je dan met een team mee aan de slag. Of daar ga je dan met z'n allen over in gesprek. Maar dan zeggen we moeten het zus doen en het is de afspraak. En hier een beetje en daar een beetje. En overal worden er afspraken opgetuigd. Maar uiteindelijk verandert er in de warme zin. Dat begrijp ik nu beter. In de warme zin verandert er nog niet veel. Hè? Ja.
Het verschil, dat die warme zin, waar zit dat in?
Ja, dat zit er in geen regels. Dat begrijp ik nu beter. Dat zit er in dat de regels losgelaten mogen worden. En gewoon laten bestaan datgene wat gebeurt en wat er is. En dat uiteindelijk voor, en dat begrijp ik nu achteraf, als ik reflecteer op dat klimaat, op die groep. Dan denk ik, ja, dat was echt veel te. Dat was allemaal te. Ja. Zo ver van de realiteit en de werkelijkheid van hoe het zou moeten zijn. En je probeert dat wel. Maar je hebt ook met verschillend een team te maken met verschillende karakters en persoonlijkheden. En ja, ieder zijn eigen visie. En dat botst altijd. Dus het is, hoe maak je daar een cohesie? Hoe maak je dat gezamenlijk iets van? Dat is erg ingewikkeld in de jeugdzorg, op iedere groep. En daarom zou ik nu zeggen, datgene, als iedereen op de groep wat meer vanuit zijn hart zou werken, inclusief mezelf, waar ik absoluut zeg van, nou ja, betwijfel of het allemaal zo goed is gegaan. Zou ik dat nu anders doen? Ja.
Ja, is wel mooi. Hey, je vertelt al even. Ik moet ook even denken aan. We hadden het natuurlijk al een klein beetje over gehad. Dit gaat ook over
Ja.
ziel, bezieling ergens of zo. Jij gebruikt het woord warmte. Maar volgens mij, als ik je goed begrijp, gaat het ook over. De helpende factor zit niet in die regels of afspraken. Of die cultuur die we met elkaar bedenken die helpend zou zijn.
Nee,
Maar
ja.
wat helpt is dat je er bent of zoiets.
Dat klopt. Ik liep vanmorgen de trap naar beneden en je denkt aan de podcast. Je denkt, ja, wat is nu iets moois of wat raakt het? Wat raakt professioneel vanuit je hart? En toen dacht ik, ja, een systeem is altijd opgebouwd door het verstand. Maar datgene wat mensen aangaat, die verandering, die kan niet eens door een systeem plaatsvinden. Dat vindt plaats door het hart. En dat heb ik zelf in mijn verhaal ervaren. Dus daarvan zeg ik, ja, ik heb een verhaal nu en nu begrijp ik dat beter. En had ik toen maar begrepen wat al die jongens en meisjes en iedereen en ook mijn collega's en ja, hoe dat daar iets meer gevoeligheid en ook, ja, dus dat warmte. Hè? Je probeert het wel, maar je verzanden in consequentie. Consequent zijn, hè? Dus dat was toen mijn paradepaardje om consequent te zijn. Ja.
Ja, en ik denk de intentie was om warmte te bieden, maar de manier waarop we dat wilden bewerkstelligen in die situatie,
Ja.
krijg je dat natuurlijk nooit. Dat is eigenlijk wat je zegt. Daar heb je een andere
Ja.
route voor nodig. Ja.
En inderdaad, je vroeg over bezieling, hè? Dus ja, kinderen op een groep, wat hebben die nodig? Zoals een LVB-groep, zetten we elkaar, hè? Dus lichtstand beperkt, zeer moeilijk lerende kinderen. Ja, wat hebben die nodig? Die hebben niet nog meer regels nodig. Die hebben vooral datgene waarin, dus de warmte en een knuffel en een omarming en dat. Hè? Dus, en tegelijkertijd moet ook, ja, wel een beetje voorspelbaarheid, maar niet vooral de regels, maar vooral het ene en een beetje het andere. Dus het ene moet het andere dienen. En dat is. Dat gaat scheef, denk ik. En niet alleen in het klein, maar ook in het groot. Ja.
Weet je, en om dan maar even dit stukje van je carrièrepad op te pakken, want daar ben je
Ja.
begonnen ooit. Wat heb je nog
Ja,
meer gedaan?
zeker. Vanuit de groep heb ik de stap gemaakt uiteindelijk om naar de Raad voor de Kinderbescherming te gaan. Ik voelde van, nou ja, de groei, hè? Als het gaat over groei en uitdaging. Het was de tijd daarvoor om iets nieuws op te pakken. En toen kwam ik bij de Raad voor de Kinderbescherming terecht. En ja, dat was ook een sprong in het diepe toen. Ook eentje die voor mij niet eenvoudig was. En daarin moest ik nog meer in mijn hoofd.
Nou, dan als
Daarin,
raadsonderzoeker heb je
als
gewerkt.
raadsonderzoeker, ja.
Ja,
Dus als
ja.
raadsonderzoeker nog meer in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd, en dat is eigenlijk altijd ook iets wat, ook al op de groep, zo ben ik ook opgevoed. Het gaat om het hart, maar je zoekt een manier. Hè? Dus als je als beginnende professional bent, weet je ook nog niet goed, omdat wie ben je zelf? En dat hangt identiteit en nou, daar hangt van alles mee samen natuurlijk. Wie ben ik en hoe verhoud ik me tot mezelf, tot mijn omgeving, al dat soort zaken. Dus dan kom je in een omgeving terecht die stretcht, die van alles doet. En dat was voor mij pittig. Pittig in de zin, ook de formaliteit. Hè? Dus dat is ook iets waarvan ik denk, ja, daar mogen ook wel eens vraagtekens bij gesteld worden, bij die formaliteit in een systeem. Dat
Ja,
vond ik ingewikkeld.
het is wel mooi dat je dat zegt. Want ik ben onlangs bij de Raad voor Kinderbescherming in Utrecht geweest. En ook wat gesproken met mensen. Ik heb binnenkort een afspraak met een van de landelijk directeuren van de Raad voor de Kinderbescherming.
Ja.
En vind ik heel mooi, want die is gewoon heel geïnteresseerd in, hey, wat is de beweging die ik hoop te bereiken of te bevorderen met Professional vanuit je hart. En ook vanuit de Raad vragen om daar wat mee te willen. Maar dat is wel een organisatie die, omdat het echt een overheidsorganisatie is,
Ja, dat klopt.
waar nog echt ook andere mechanismen spelen dan wat wij kennen vanuit toch de jeugdzorgorganisaties, de
Dat klopt.
zorgaanbieders. En dat is wel, dat is wel eigenlijk
Ja,
wat je bedoelt. Het is gewoon nog een
dat
stapje
klopt. Het
formeler.
was voor mij was het een, en voor een ander die dat niet zo, die zeg maar een andere stap maakt, een andere voorgaande stap heeft. Voor mij was het een hele grote stap, hè, in een andere wereld terechtkomend. Maar voor een ander hoeft dat natuurlijk niet per se zoiets te zijn. Maar voor mij was dat het wel, ook gevoelsmatig, hè. Dat ik die eten af moest leggen en van alles wat daarbij hoort, hè. Dus ook die taak, ik voelde een enorme grote taakverantwoordelijkheid. En vooral dat woog bij mij heel zwaar. Ja.
Nou ja, en dan schat ik je in als iemand die het heel graag ook goed wil doen.
Ja,
Dus,
dat
en dat
klopt.
zowel volgens de regels wat van je
Ja.
gevraagd wordt, als voor het kind of gezin en met wie je te maken krijgt.
Zeker.
En dan kom
Ja.
je. Nou ja, dat is gewoon, dat hoor ik ook van de mensen die bij de raad werken, dat gewoon best een hele puzzel is hoe je dat doet.
Dat klopt. Het is een prachtjob. Laat dat voorop staan. Het is een prachtjob die daarin datgene wat niet zichtbaar is, echt zichtbaar gemaakt wordt. Dus waar het nog een laagje dieper kan, dan gaan hun altijd nog een laagje dieper. Kan het niet dieper, gaan ze nog een laagje dieper. Dus dat vind ik ja, prachtig. Hè? Dus daar hou ik ook van. En dan heb ik dat analyseren en dat onder de waterlijn te kijken, zeg maar dat. Hè? Daar leer je dat ook doen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, überhaupt dat ik daar heb gewerkt en een prachtige job. Maar op een duur raakte ik voor mij ook privé en dat er speelde. Dus op de achtergrond, ik kom heel langzamerhand een beetje op mijn verhaal, raakte ik ook in de knel met, ja, waar zit nu dat menselijke? Waar zit nu dat voor mij? Waar krijg ik energie van? Hè? Dus ik zat zoveel in mijn hoofd. Dat lukte op een duur ook niet meer goed om daar goed uit te komen. Dat te bolwerken, allemaal, zeg maar. Dat werden bolwerken, zeg maar. Dus dat was ingewikkeld, ja.
Ja, en dat heeft er ook volgens mij toe geleid dat toen ben je naar Afrika volgens mij gegaan, hè?
Ja, dat klopt. Na de raad ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Het is niet een zeg van ik ga backpacken. Dat was het niet. Daar zat iets anders achter. Daar zat hoe zeg ik dat? Je raakt de bodem. Ik heb de bodem aangeraakt. In een scheiding. Dus in mijn leven gebeurde er zoveel. Ik raakte dus mijn vrouw kwijt. Tegelijkertijd was daar mijn broer die zelfmoord pleegde. En die ging mij al. Ja, dat is vanzelfsprekend natuurlijk. Dat gaat door merg en been. Hè? Wat bleef er van mij over? Niet zoveel meer. Dus ik moest mezelf opnieuw leren ontdekken in Zuid-Afrika. Dus om die reden heb ik alles achter me gelaten. Mijn job, mijn huis, alles zeg maar. Mijn hondje, die me lief is, die me lief was, achter me gelaten en naar Zuid-Afrika gegaan. En daarin te doen waar ik ja, toen dacht blij van te worden en gelukkig. En dat was met mijn voeten in de klei te voelen en te ervaren wat het betekent om echte armoede te ervaren en wat het betekent om. Ja, in sloppenwijken te werken. En dat heb ik gedaan. En dat is voor mij levensveranderend en een absolute transformatie geweest. Ja.
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 Ja, en het verhaal van je broertje, zeg maar, weet je, dat zeg je nu even tussendoor, maar
Ik zeg het een beetje
precies.
gevoelloos, ja.
Nee, maar dat is niet hoor. Maar zullen we even je carrièrepad een beetje afmaken en dan teruggaan naar dat verhaal? Want dat is
Dat is
ook
goed.
wat fijn, nou ja, wat goed is om te delen, zeg maar.
Dat is goed, ja. Dus ja, en na een tijd, dus als we er zo door doorgaan, dan dus een tijd in Zuid-Afrika, 2 jaar in Zuid-Afrika verbleven. En na Zuid-Afrika terug naar Nederland, dat was in 2021. Toen ben ik bij de Honsberg terechtgekomen. Dus daar heb ik nog gewerkt.
Misschien even
Omdat
voor
ik
mensen die
ervaar.
niet weten wat het is. Wat is de
Ja.
Honsberg?
De Honsberg is een specialistische leefsferengroep. Hè? Dus dat is, hoe zeg ik het? Ja, specialistische behandelsetting. Want het is op een groot terrein. En daar zoeken ze naar manieren om te gaan met complex gedrag te behandelen. Zo zeg ik het even in de breedste zin van het woord, denk ik. En dat is ook een prachtige organisatie. Wat ook echt, ja, ook weer dat is, geeft wel, ja, dat ingewikkeld gedrag van jonge kinderen. Schrijnende situaties met, ja, dan ook weer teruggaand naar waar ik vandaan kwam. Dus dat was voor mij weer een prachtige start, ook weer in Nederland. Maar ook ingewikkeld. Hoe doe je dat weer in de jeugdzorg? Hè? Dus de schakel te maken van Zuid-Afrika terug naar het systeem. Dat was een.
Ja,
Dat was ook.
als een zeg maar een herboren Sanders bijna, wat je zou
Ja,
ook wel kunnen zeggen.
dat klopt.
Dus
Ja,
op een
dat.
andere manier wilde je toch in het systeem, zeg maar wel met die nieuwe manier. Dus dat is
Dat
echt
klopt.
zoeken hoe je dat moest doen. Ja.
Ja, dat klopt. Dat was. En daarin ook in die complexiteit van die doelgroep. Raak je daar ook, hoe zeg je dat? Ja, ga je bijna er weer in mee, hè? En uiteindelijk tegen het verstand ingaat, of tegen het hart, of nou ja, het ging tegen mij in. Dus het lukte mij ook niet zo goed om daar heel lang te blijven. Ik heb er ook niet lang gewerkt. En toen ben ik uiteindelijk bij NIDOS terechtgekomen als jeugdbeschermer. En daar heb ik, prachtige organisatie en een prachtige doelgroep. Als het gaat inderdaad over. De minderjarige vluchtelingen, als het gaat over kwetsbaarheid, als het gaat over zoeken naar zin en naar een bestaan, als het gaat over bouwen aan een toekomst, ja, dan is dat alles wat mijn hart raakt. En dat was bij Needles absoluut het geval, dus dat was een perfecte match. Ja.
Ja.
En
En toch,
toch, ik ben ondanks dat. Ben ik verhuisd met mijn vrouw vanuit Brabant naar Zeeland. Omdat ook, zelf wil je ook wat. En ik wilde gewoon weer tussen vrienden en familie wonen in Zeeland. Niet meer in Brabant. Wij verlangden naar de zee. En die is dichtbij, hè, hier zo. Dus dan was het een logische keuze om voor mij om op zoek te gaan naar een nieuwe job. En zodoende ben ik terechtgekomen bij het Leger des Heils. Ja,
Ja,
ja. Dus dat
en
is
ja,
een vogelvlucht, hè?
in Vogelvlucht. En daar ben je echt een maand, nou, iets meer dan een maand geleden begonnen. Dus dat is echt kort
Ja,
geleden als we
klopt.
dit opnemen.
Ja, dat is heel kort geleden.
En niet als jeugdbeschermer, maar als teamleider.
Ja, dat klopt. Ja.
En wat zegt dat over jou? Of wat zegt dat over de fase van je leven? Of je
Ja.
misschien, ja, ambities vind ik niet passend woord bij jou, maar misschien wel
Nee.
je dromen of je urgentie om iets te willen
Ja.
betekenen of zo.
Dat vind ik mooi dat je dat zegt, Masja. Het is niet mijn ambitie om een grote carrière op te bouwen. Dat past helemaal niet bij me. Tegelijkertijd is het wel mijn missie en mijn droom om iets te betekenen. Om een verschil te maken in de maatschappij. En op wat voor manier, dat weet ik niet. Dat ben ik dus blijkbaar nu aan het ontdekken en aan het doen. Maar ik voel dat er meer in het vat zit dan dat ik dus inderdaad in de uitvoering deed. En ik heb een grote stap genomen en uiteindelijk is mij de kans gegeven om in de termen van het leger zelfs te spreken. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik heb dus besloten in Zuid-Afrika, ik wil de kansen grijpen. Ik grijp de kansen en ik denk niet meer te klein. Eigenlijk dat. Dus doordat. Dat heeft ook met mijn verhaal te maken als jongetje die vroeger gepest werd. En onzeker was. En eigenlijk niet goed wist wie die was. Is daar een verandering in gekomen. En durf ik nu te dromen. En groots te denken. Maar niet in grootsheid. Maar gewoon in waar kan ik verandering maken? Waar maakt het verschil? En in Zuid-Afrika heb ik geleerd, in de verandering zit hem in het kleine. Altijd. Ja.
Ja, mooi. Hè? Ja, dan. Ik ben een beetje aan het zoeken, want er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. Dus
Ja,
je ziet mij ook
ja.
zo puzzelen.
Ja.
Het voelt voor mij, weet je, je noemde even je broertje. Maar
Ja.
wij hebben daar elkaar eerder al even over gesproken. Zou je daar iets over willen delen? Over wat zijn geschiedenis is en wat er gebeurd is dat hij uit het
Zeker.
leven gestapt is?
Ja, dat klopt. Dat kan, zeker. Ja, mijn jongere broertje, 2 jaar jonger dan mij, heeft ervoor gekozen. Nou ja, voor gekozen is ook weer een groot woord, hè? Dat is een ingewikkelde. Is uit het leven gestapt in 2019. Nadat hij 10 jaar lang, denk ik, heeft geleden in de psychiatrie. Niet alleen in de psychiatrie, maar ook in zijn hoofd en in zijn lichaam en in zijn hart. En het werd hem te veel, het leven. En ja, dat is iets geweest waar. Ja, wat altijd, nu dus ook. wat ik met me meedraag en waarvan ik zeg, ja, dat drijft me ook. Het lijden van mijn broertje, dat drijft mij om te zeggen, het is mijn missie om een betere wereld te maken. Eigenlijk is dat het. Dat is heel idealistisch, maar goed, dan laat ik dat dan zijn. En dat is oké. Okay. Op 16-jarige leeftijd, 14, 15 misschien, zijn eerste jointjes. Ja.
Je hebt me verteld hoe die heet, maar ik wil het niet verkeerd zeggen. Dus wil je
Oké.
vertellen hoe die heet?
Zeker. Henrico.
Enrico. Ik had het goed onthouden,
Henrico.
maar ik wist het
Ja.
niet zeker, Enrico.
Ja.
Want was
Henrico.
er tot die 14, 15 was eigenlijk niks aan de hand?
Nee, dat niet. Het was eigenlijk altijd een jong broertje. Een jongen die. Hoe zeg ik dat? Mijn moeder zegt wel eens, of hij klom in de gordijnen, of hij zat in de hoogste boom, of hij zat duimend onder de tafel. Dus het was een jongen die in de extreme, in het contrast, in het extreme en in het contrast, dat was zijn karakter en zijn temperament. En daarin werd het eigenlijk op jonge leeftijd al duidelijk dat hij de wereld niet begreep, of vaak niet begreep. En de wereld ook hem vaak niet begreep. En daarin zocht hij naar manieren om die te begrijpen, denk ik. En ja, daarin is ook, ja, daar ga je op zoeken. Maar dat zo komt allemaal niet uit de lucht vallen, natuurlijk. En ook in mijn opvoeding dus, en in de opvoeding van mijn broertje, heeft het aan veel ontbroken. Niet vanuit onwil, maar vanuit een onvermogen en vanuit onkunde. En dat is iets wat speelt bij mijn ouders, maar ja, dat is dus iets wat altijd speelt in de jeugdzorg. Misschien, hè? Dus waarvan we kunnen zeggen van het is vaker, denk ik, onvermogen of het niet weten hoe, dan dat het is allemaal bewust. En dat is iets waarvan ik dus ook vanuit mijn verhaal, ja, begrip voor heb. En dat erkennen en dat ook zelf aanvoel. Dus ja, hij greep daar op jonge leeftijd al naar de middelen om, ja, iets van zin, hè? Dus hoe doe je dat als puber en een beetje verzetten?
En was er
En
toen
dus,
hulp in jullie gezin?
ja, wij hebben ook hulp ontvangen, zeker. Ook IPT ontvangen. Wij hebben ook thuis IPT gehad. Toen heette dat nog het vroeger bijteam van de politie. Kamp was ook nog, is ook nog op de deur gestaan. En ik heb soms nog wel eens contacten met die man die toen aan de deur en bij ons op de bank zat, die aan de deur stond en op de bank zat. En ja, toen daar uiteindelijk is uit voortgekomen dat er meer rust moet, toen ben ik op jonge leeftijd al vroeg best wel uit huis gegaan, omdat er meer rust moest komen. Dus. Nou ja, op jonge leeftijd ga je ook al op jezelf. En altijd is daar dat broertje op de achtergrond, wat altijd, ja, dat zulde ik altijd mee. En ik heb een foto aan je laten zien vorige keer, hè, op het bankje. En ja, ik had altijd zo mijn broertje, die zorgen voor mijn broertje op het bankje naast me. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven, ja.
Ja, want toen die 14, 15 was, de eerste jointje, zei je.
Ja. Ja, dus ja, dan is eerst het jointje. De halve liters die lagen ook op zijn kamer. En ik sliep samen met hem op het zolderkamertje. Dus. En ook de hip-hop. Hij was een jongen van de hip-hop. Hij leefde voor de hip-hop. Dus het was een. Ja, dat was ook soms met grof geweld, letterlijk. Dus dat was ook intens en ingrijpend. En daar gebeurde. Het knalde letterlijk in huis. Hè. Dus dat zijn allemaal zaken die. Zijn gepasseerd. En dan op zijn 18e, 19e zo'n beetje. Toen, nou, hij probeerde altijd, heeft in de horeca gewerkt. En probeerde ook naar school te gaan, maar op een duur lukte het ook niet. En raakte hij op zijn 18e, 19e. Net voor, of 17e, 18e denk ik. Net voordat je zeg maar mag beslissen: ik wil wel hulp, ik wil geen hulp. Of net daarna, net te laat eigenlijk. Raakte hij in een psychose. En dat was dus op eerste opname in de psychiatrie. En sindsdien is dat op en af gegaan. Heeft hij ook nog een tijd in Frankrijk gezeten. Gerehabiliteerd. Achteraf te lang. Wel bijna 2 jaar. Heb ik hem ook niet opgezocht. Achteraf denk je ook, had ik maar. Er zijn ook vragen waar ik zelf mee speel. Of die in mijn leven. Had ik hem maar eens opgezocht. En uiteindelijk, ja, van escalatie en escalatie. En op een duur werd ook binnen de GGZ werd zijn problematiek dusdanig dat dat ook heel ingewikkeld werd. En het was ook een jongen, ja, die al op jonge leeftijd knalde. Laat staan als je een volwassen vent bent. Als je knalt, ja, dan ziet dat eruit. Dat ziet er niet prettig uit. En dat werd ook zijn identiteit een beetje van in de extremen, hè. En heel destructief. Dus ja, dat is allemaal wat er gepasseerd is in het verhaal van mijn broertje. En dus op de verjaardag van mijn vader in 2019, was het einde van zijn leven daar. Dus daarvoor had ik zelf al wel besloten in de tijd van mijn scheiding om te zeggen, nou ja, ik weet het niet meer zo goed. Ik weet niet meer goed hoe het moet in Nederland en in ons gezin en in ons systeem. Dus ik had echt de bodem geraakt. En datgene wat, ja, er was niet veel van mij over. Dus ik ging op zoek naar zin en betekenis. En wat is goed voor mijn ziel? Om even terug te komen op jouw eerste opmerking over de ziel en de jeugdzorg. Dus daar ging ik naar op zoek. Wat is goed voor mijn ziel? Omdat dat nog overeind bleef, ja, alles viel weg en dan blijft wat blijf je over? Ja, jezelf. Maar ook dat, ja, brokkelde wel een beetje.
Ja,
Ja.
en wat mij zo raakte, jouw verhaal, is, weet je, jouw broertje, waren grote zorgen over.
Ja.
Maar de betekenis van zoveel zorgen over een kind in een gezin, voor een ander kind in dit gezin,
Ja.
zijn ook zo gigantisch, zeg maar. Dus wat zo moeilijk is, is eigenlijk echt contact met hem hebben. Op een manier die voor jou ook prettig is, was heel lastig, schat ik even zo in. Maar is er vanuit de hulpverlening ook, zeg maar, is er ook gekeken van, hé, maar hoe zou jij dat willen? Of hoe kunnen jullie toch contact houden terwijl het zo moeizaam met hem gaat, zeg maar? Is dat überhaupt aan de orde gekomen ergens?
Ja, het gesprek over contact en over datgene wat hij nodig had, was altijd een hele ingewikkelde. Dat heb ik altijd echt als een hele ingewikkelde ervaren. Ook omdat ik samen met mijn zus ook, die daarin ook heel veel heeft betekend. Ik als professional natuurlijk ken het systeem. En mijn ouders waren dat niet bij machten. Hè? Waren daar niet bij machten om dat uit te voeren. Dus dat kwam bij mij en mijn zus terecht. En daarin we hebben dat zo goed als mogelijk te doen. Maar je zit ook in je emotie. Dus hoe kan je eigenlijk überhaupt een goed gesprek voeren over je eigen broertje? Ja, dat is ja, achteraf. Dat is eigenlijk van de zotte natuurlijk. Dus
En
dat.
wat
Dus.
zou je geholpen hebben? Wat had, weet je, met de wijsheid van nu en nou ja, ook de rol die je kent, zeg maar. Weet je, de GGZ en jeugdzorg zitten wat verschillen in, maar ik denk de dynamieken zijn voor een groot deel ook weer hetzelfde.
Ja, wat zou je nodig gehad hebben? Ik zou het nodig gehad hebben dat we. Maar dat was natuurlijk. Het was een hele ingewikkelde. Omdat mijn broer altijd in de weerstand. Hij erkende het niet. En er is niks mis. Dus Wat enorm, een enorm, als ik hem nu even zo naar boven haal, is die privacywetgeving. Daar is ons mee, of daar is het heel moeilijk mee geworden in de uitvoering. Of in hoe gaan we om met elkaar en wat weten we van elkaar, hoe mogen we met elkaar omgaan. Dat heb ik, ja, dat is wel zo ingewikkeld geweest, als zijnde van je eigen broertje, dat je daar ook niks vanaf mag weten en dat ook amper. Ja, dat was heel even als gek. Dat was gewoon surrealistisch.
Ja.
Ja.
En is het dan alleen de privacywetgeving? Of is het ook eigenlijk professionals die eigenlijk vanuit die privacywetgeving
Ja.
zich een
Ja.
soort van verplicht voelen om ja, bijna geen contact meer, gewoon met jou bijna te hebben?
Ja, dat heb ik ervaren. Dat heb ik zelf ervaren, dus zeker. Dat heb ik ja, tot en ten treuren. En mijn zus dus ook. En mijn ouders was het nog iets anders, maar ook bij mijn zus leverde dat zo ontzettend veel boosheid en frustratie. Als ik er nu over praat, merk ik dat het ook bij mezelf weer voort naar boven komt. Ik denk, ja, hoe was dat überhaupt mogelijk? Dat dat kan, dat je zegt, nou ja, we kunnen niet het gewone gesprek met elkaar voeren, want er zit een regeltje onder. Ja, dat is, ja, hoe kan het in vredesnaam waar zijn? Hè? Dus. En dan ben je broer. Dat
Nee,
als je
precies.
daar,
Dus dat is
ja.
ja. En dit is natuurlijk wel een groot thema, wat ook in de jeugdbescherming op een bepaalde manier hetzelfde speelt. Ja, weet je, natuurlijk ga je geen dingen delen waarvan iemand zelf niet wil dat het gedeeld wordt. De wetgeving is daar helder over, dat kon niet
Ja.
over jouw broer. Maar uiteindelijk gaat het wel over hoe ga je dan als professional om
Ja.
met wel de mensen die bij die persoon horen.
Inderdaad. Dat is dus, ja, dat is dus een stukje zachtheid. Als het gaat over hoe gaat het met je, die vraag, hoe gaat het met jou? Ja, die heb je misschien op zich wel, die zijn wel gesteld. Maar dat daar echt een stukje handreiking of zeg maar beweging vanuit het systeem naar ons toe werd is gemaakt, dat heb ik niet ervaren.
Nee.
Het werd er heus wel een belletje of een belletje achteraf of daarna. Maar echt dat gewoon dat ja, en misschien is dat ook mijn eigen emotie of mijn gevoel, hè? Maar je leeft ook niet waarschijnlijk niet helemaal in je zoogdieren. Je leeft behoorlijk in je reptiele brein waarschijnlijk als jonge vent in die tijd en als broertje van. Dus dat zal ook pas misschien wel gedaan zijn, maar die ervaring nu achteraf denk ik, ja, dat had echt anders gekund. Echt op een zachtere, vriendelijkere toon. Meer
Menselijkere
in de
manier gewoon.
menselijkheid. Ja, gewoon in de menselijkheid, zeker. Ja.
Ja.
En dat is iets waarvan ik dus nu, als het over die transformatie hebben, als het gaat over wat raakt mijn hart, dat raakt het mijn hart als ik dus gezien heb in aan de andere kant van de wereld. Waar het om gaat, waar maak je het verschil? Je maakt het verschil dat je iemand een knuffel geeft. Of een knipoog. Of een ei over zijn bol. Of je gaat inderdaad, zoals ik dat deed op de groep, oneindig tot in de treur een balletje mee overtrappen. dat je even een PlayStation. Ik heb ook tot in de treurig PlayStation op de groepen. Daar maak je het verschil mee. Dus ook op de bank als het gaat over de jeugdzorg. Of over de jeugdzorg, ja. Dan gaat het verschil. We gaan luisteren naar elkaar. En wie ben jij? Daar gaat het over. Hoe zit jij erbij? Die
En dat is een
vragen. Hoe
dat
gaat
is
het
een
met jou?
andere vraag dan wat is er aan de hand, zeg
Ja.
maar, welke problemen zijn er? Wie ben jij? Is een, zeg maar, en dan vanuit interesse gevraagd, is een heel
Ja.
andere vraag.
Dat klopt.
En is dat
Dat
wel, als
klopt.
jij het hebt over, want je bent natuurlijk teamleider geworden,
Ja.
met ook de droom, missie om hier in dit thema iets te doen. Maar is dat dan een van de dingen waarvan je denkt van, ja, maar dat is iets waar we bij de jeugdbescherming, nou, nog wel, weet je, daar zouden we meer mee kunnen doen.
Ja.
Zit dat op dat thema of zit dat op
Ja,
andere
dat
dingen?
zit. Nou ja, dat komt dus de laatste weken, hè, dus je gaat ermee spelen. Dat is iets waarvan ik, als het gaat over wat doet er echt toe, dan zit hem dat inderdaad ook over op zingevingsniveau. Hè, dus als iemand in een psychose zit of als bij lager wal geraakt, dan is het opgehouden met perspectief. Dan is er geen perspectief meer. Dus als iemand bij lager wal raakt, dan weet niemand, dan gaat het ergens over hoe kunnen we dat leven weer ergens zin geven. En het leven weer zingeven begint dus als eerste bij een stap te zetten, bij te doen. Maar het begint ook bij een handreiking, het begint bij een omarming. Het begint bij erkenning en acceptatie. En veel meer dat. Dus inderdaad, die verandering is niet dat er iets moet veranderen. De verandering is de erkenning en de acceptatie dat iets is zoals het is. En dat heb ik ook in mijn eigen leven zo ervaren. Als het gaat over die acceptatie, het is zoals het is, dat is de verandering. En dat gesprek te voeren, dat mis ik. Als het gaat over in de systeemwereld van Nederland, dat is ook nog een interessante. Hoe verhoudt zich dat met andere culturen? En hoe geven we dat vorm? Door iets van culturen te proeven, denk ik, hebben we het in ons voorbereiden al een beetje over gehad, hè, dat we heel normalistisch denken in Nederland. We denken vanuit een normenkader.
Ja, normatief.
Ja, heel normatief. Hè? Dus normaliseren, ja, niet zoals het
Ja,
ging, maar normatief.
normaliseren is ook een thema, maar dat is weer net iets anders.
Ja, normatief, dat klopt. Ja.
Ja, en dat is wel wat ik zelf ook herken. Ik zie dat hij even hapert, dus ik wacht
Ja.
even tot je er weer bent, helemaal. Hoor je mij goed?
Ja hoor, zeker. Ja.
Oké, okay. Oh, dus het beeld staat alleen stil. Dat moet ik er even
Ja.
uitknippen zometeen. Dat is wat ik zelf ook ervaren heb. Ik ben ook een aantal maanden in Afrika geweest. En was daarvoor best al geïnteresseerd in andere culturen. Maar echt leven in een andere cultuur een tijdje,
Ja.
dat heeft me zo ongelooflijk verrijkt. En heeft me zo geconfronteerd met mijn eigen, nou ja, standaard normenkader. Dat
Ja.
had ik niet op een andere manier kunnen leren, denk ik wel eens.
Dat klopt. En waarvan ik zeg, als je het legt, we hebben het altijd over normen. Ik bedenk het nu ter plekke als het gaat over normen en waarden, hè? En het zou zomaar kunnen zijn dat we zijn doorgeschoten ook in de jeugdzorg in die normen. En dat die
Dat is
waarden, dat we dat gesprek over wat is jouw waarde, want dat is eigenlijk het uitgangspunt. Het uitgangspunt is de waarde en het uitgangspunt is niet de norm. Dus het vertrekpunt moet ook die waarde zijn. En daarover is dat het natuurlijk, een waarde is vaak abstract en heel breed. En de ene verschilt een beetje de jouwe met de mijne. Maar dat gesprek over die waarden, dat moet eigenlijk gevoerd worden.
Ja, en het moeilijke daarvan is dat het niet vinkbaar is. Dat is natuurlijk als je het hebt over de systeemwereld, maar ook de opdracht die de jeugdbescherming heeft.
Ja.
Ik ben ook bij Veilig Thuis nu, zeg maar, die in een nog strakker kader zitten natuurlijk dan bijvoorbeeld de
Ja, zeker.
jeugdbescherming,
Ja.
net zoals de raad, waarbij je eigenlijk geacht wordt om toch een soort vinkbaar oordeel te geven.
Klopt.
Dat is dat is best wel een uitdaging hoe je
Ja,
dat
dat
combineert
is
met een
heel
gesprek over
ingewikkeld.
waarden.
En over waarden, en dan heb je het ook nog niet eens over culturen, culturele waarden, hè? Dus, en de ene cultuur is de andere cultuur niet. En datgene wat past. die hofsteden heb je dat. Misschien is het een beetje gedateerd, dat zou kunnen. Maar goed, in Nidos kreeg ik daar ook in aanraking mee. Dus met de hofsteden, dan ga je er ook over nadenken. En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat in België, als het gaat over. Hoe zeg je dat? Dat je niet dat, dat je een beschaming, hè, dus het gaat over als je beschaamd wordt, dat daar dezelfde cijfertjes aan vast liggen als bijvoorbeeld een aantal Afrikaanse landen. Dus cultuur en waarden en wat is daar past daarin? Ja, dat is zo'n een groter gesprek eigenlijk, en waarin we dat gesprek klein maken. Dat is eigenlijk ook wat we. Ik spreek over we, hè?
Je bent onderdeel van het
en,
systeem, Sander,
ja,
dus
zeker.
helaas.
Zeker.
Ook jij,
En
ook
ik doe
ik.
daar ook hard aan mee, dat herken ik ook. Maar vanuit die gedachte probeer ik dat wel, zo te verwoorden. Maar dat is ingewikkeld.
Ja.
En
En begrijp ik je nou goed als je net zegt over schaamte voelen, zeg maar, dat dus in België sterker is dan in Nederland?
Jazeker. Ja.
Ja.
Ja, dus,
Ja, en
dus
dat is
als
natuurlijk
je.
omdat jij in Zeeland woont, zeg maar, België is vlakbij. Mijn
Ja.
tante heeft een tijdje mijn hele tijd eigenlijk in Zeeuws-Vlaanderen gewoond. En
Oké,
toen merkte ik dat ook. Dus daar zit al iets in. En dat is wel. Ik weet ook, die Vlamingen. Weet je, misschien België in het algemeen, maar daar kom ik minder mee. De directe communiceren van ons, dat is zo. Zeg maar, dat gaat bijna niet.
Klopt, dat klopt. Ja, en dus moeten we zoeken naar, ja, het gaat veel meer daarover, hè? Zoeken waar is de weg?
Ja.
Klinkt erg zweverig. Dus,
Waarheen leidt de... Niet dat, zeg maar.
waarin
Je
leidt de
wel, ja,
weg?
toch van het leger ben jij, hè? Dat hoor ik dan weer, zo tussendoor.
Ja, maar dat, ja, dat past ook wel erg bij me. En
Ja.
dat is ook inderdaad, en dat is mijn persoonlijke passie. Als het gaat over, ja, waar ligt de bedoeling? Waar gaat het nu echt over? En het gaat nooit over het systeem. Daar geloof ik gewoon niet meer in. Dat is voor mij passé. Echt passé. Het gaat nooit over het systeem. En waar de oplossing dus ligt, ook nooit. Het zit hem altijd gewoon in. Ja, leg het maar op tafel.
Ja. Ja, het zit, ik denk dat natuurlijk heel erg dicht aan waar ik zelf ook steeds puzzel van hoe geef je daar nou woorden aan. Maar verandering gebeurt in de ontmoeting. Eigenlijk in de ontmoeting, en als je het hebt over zeg maar, de professionele betrokkenheid die we hebben, dan is het de ontmoeting tussen de professional en de cliënt, om ze maar even in hun rollen te benoemen. Daar gebeurt het. En als je daar een mens ontmoet, mens. Contact van maakt in plaats van professional ontmoet cliënt, dan hebben we nog niet de problemen opgelost, maar dan zijn we al heel snel veel dichter bij waar het echt over gaat.
Zeker. Zeker in de ontmoeting, hè? Dus je ontmoet,
Ja.
hè? Zoals we vaker gepasseerd hebben. Dus we moeten niks. We moeten
Nee.
niks meer.
Nee.
Dus daarin, als dat wegvalt, dan ontstaat daar gewoon wederzijdsheid, gelijkwaardigheid. Een gelijk, ja, dan ontstaat daar, ja, wat ontstaat daar?
Dat
Het kan van
ontstaat
alles
daar
zijn.
komen mogelijkheden voor van alles, zeg
Ja,
maar. Ja.
kan van
Maar
alles.
dan toch even een. Jij werkt natuurlijk wel bij de jeugdbescherming. Dus hoe zie jij dat dan? Want we hebben wel een rol, zeker jullie, zeg maar, er zijn zelfs zeg maar, jeugdbeschermers die ik spreek, die zeggen: ik ben geen hulpverlener, ik ben regisseur. Dus weet je, dat is al interessant, want formeel volgens de wet ben je ook geen hulpverlener. Maar hoe combineer jij dan datgene wat je net vertelt, waar je in gelooft, hoe we verandering ook zeg maar,
Ja,
kunnen
dat is
bevorderen
interessant.
met de wettelijke taak en de opdracht van de jeugdbeschermer?
Ja, daar ben ik nu mee aan het stoeien eigenlijk. Natuurlijk nog maar sinds kort.
Ja, bij Nidos eigenlijk ook al, hè? Dus
Ja,
niet
dus
sinds kort in je rol bij het leger, maar
in
eigenlijk bij
deze
Nidos
rol,
ook.
zeg maar. Ja, dus inderdaad, en bij Nidos is het niet meer vanuit je draait meer voogdijmaatregelen, maar natuurlijk zit daar wel een verplichtheid in. En zo heb ik hem. Als ik even terugga naar mijn idee hoe ik dat deed bij Nidos. Het zit er veel meer in een verplichtheid dan de eigen plicht, zeg maar, iets te doen. In plaats van ik bedenk het nu even ter plekke, in te bepalen. Dus dat je een eigen plicht voelt om daar in die verantwoordelijkheid vorm aan te geven. Dus niet zozeer het moet gaan zoals ik bepaal. Maar veel meer, het is mijn plicht om daar in ieder geval op een vorm of een manier invulling aan te geven. Misschien is dit wel, denk, het zou dit wel eens een beetje pas kunnen passen.
Ja,
Ja, dat is een vraag waar ik nog niet zo over heb nagedacht.
en ik denk dat ik je begrijp, maar ik weet niet of het helemaal goed overkomt. Ik ga even proberen in andere woorden
Ja, dat is
hetzelfde te
goed.
zeggen. Even kijken of dat lukt. Jij zegt, weet je, die wettelijke opdracht brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Wij hebben toezicht te houden, wij hebben regie te houden, wij hebben te zorgen voor dat er bepaalde dingen veranderen, zodat we hopelijk de maatregel kunnen opheffen. Dat zijn verplichtingen. Maar dat betekent niet dat we dat in zouden moeten vullen door te bepalen hoe je dat voor elkaar bokst.
Ja, klopt.
Maar dat eigenlijk je die verplichtingen, die wettelijke kaders die er zijn, zou je moeten zien als we moeten er aan, zeg maar, wij moeten zorgen dat we het gesprek voeren, zodat het daar verandert.
Zeker. Ja,
Dus.
er moet op een manier moet daar aandacht voor zijn. En wat die manier dan is, ja, dat vindt plaats. Wat we net, dat ligt op tafel.
Ja,
Hè?
en daarvan
Dus
vind
dat.
jij dus, maar daarvan vind jij volgens mij ook, als ik je goed begrijp, dat de stem van de jeugdbeschermer niet zo heel groot hoeft te zijn over de manier waarop. Wel over waar gaan we het over hebben, zeg maar uiteindelijk, en welke thema's spelen en waar moet dat in verbeteren. Maar de manier waarop, ja, dat kan je niet zomaar opleggen, als ik jou goed begrijp.
Nee, hoe ik mijn vak als jeugdbeschermer dan wel bij een andere organisatie heb ingevuld, tenminste dat probeerde ik zo goed als mogelijk, door te zeggen, ik ben de pilaar in de storm. Het stormt altijd in een systeem waar jeugdbescherming betrokken raakt. Het stormt altijd. En daar gaan alle winden, vanuit alle windrichtingen, gebeurt er van alles. En als het lukt om als jeugdbeschermer stil te staan en de gezinsleden te laten ervaren dat daar een stevige pilaar is, die niet met alle winden meegaat, dan is dat gegeven, is de regiehoudende functie. En dan vanuit die positie, kunnen we handreikingen doen, een beetje, misschien soms een beetje aan de touwtjes trekken of een zetje geven. Ik spreek graag in spreek, ik doe graag in beeldspraak, hè? Dus in metaforen spreek ik graag. Maar zo zie ik het voor me. Dus dat we die pilaar zijn in de storm en vanuit daar de ene keer een beetje trekken en de andere keer duwen.
Maar eigenlijk dat je
Zo denk ik
steeds,
dat het past.
ja precies, dat je de regisseursrol is eigenlijk, wat, zoals jij hem ziet, van, weet je, ergens heb je een soort van eikpunt. En wat je doet als casusregisseur is dat je in de gaten houdt, hey, nu raken we al erg ver van het eikpunt af. Laten we weer even teruggaan, want dit is waar we met elkaar mee bezig zijn.
Ja, en dat begint eigenlijk altijd. En als je het zegt over daar waar we mee bezig zijn, begint in mijn beleving op de bank bij de mensen thuis.
Maar even een veelgehoorde opmerking, daar hebben we toch helemaal geen tijd meer voor.
Ja, dat is een hele goeie. Dat is ook de spagaat, hè? Dat is ook de spagaat waar we mee in terechtkomen. Ja, zoals ik hem zelf probeerde in te vullen, is wat is het belangrijkste? Wat moet eerst? Wat moet eerst? First things first. En wat kan wachten? Ja, dat is een voortdurende afweging.
Ja.
Maar ik denk dat je als je daarvoor kiest om op de bank te zitten of om zichtbaar en bereikbaar te zijn op een snelle manier. Dan dat scheelt. Dat scheelt aan de andere. Dan krijg je het ergens anders terug. Hè? Dat doet gewoon heel veel. Dat doet heel veel. Ja, dat is een, ja, ik kom er ook niet uit. Hè? Dat is ingewikkeld. Ingewikkeld. Omdat daar volgens mij in het systeem is daar ook niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Maar het
Nee,
begint
maar het is ook nog.
met andere gedachtegangen. Daar begint het volgens mij mee.
Nou, en uiteindelijk is als we dit willen anders willen normeren, zijn we nog steeds met normen bezig. Dus
Ja.
ik vind het wel mooi wat jij zegt. First things first. Doe de belangrijkste dingen altijd eerst. En, weet je, en natuurlijk weet ik ook dat wettelijke termijnen. Op tijd
Ja.
dingen af hebben is gewoon heel. Wat lukte jou dat wel als jeugdbeschermer? Misschien een
Ik was,
pijnlijke
nee, dat
vraag.
was niet mijn sterkste punt. Nee, dat
Nee.
was niet mijn sterkste punt.
Nee, nee.
Absoluut niet.
Nee. Maar je deed het wel. Het was niet dat dat zeg maar echt een probleem opleverde.
Ik heb er twee keer van mijn manager bij Needles heb ik daar een paar keer een opmerking over gehad, maar het is niet dat het een groot probleem was.
Nee,
Nee.
precies. Dus dat is ook. Je hebt echt, tenminste, ik weet dat best wel een hoop jeugdbeschermers het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben. En dit laat zien, weet je, je hebt wel keuze, ja, en die heeft wel consequenties. Dus het kan zijn dat je een paar pittige gesprekken met je manager hebt. Maar als dat betekent dat je dan wel trouw kunt blijven aan jezelf en kunt doen waarvan jij gelooft dat het werkt, Weet je, dan is dat ook wel de moeite waard. En ik denk ook
Klopt.
dat wat dat betreft ook over gaat dat. Want ik denk dat veel meer mensen op deze manier zouden willen werken. Maar
Ja.
dat we. Nou ja, je moet het ook gewoon gaan doen op een bepaalde manier.
Klopt. Klopt. En als het gaat over de verandering, die zit hem niet. Misschien is dan een haalbare verandering niet een hele case dat, hè? Maar als je zegt, nou, ik kies een paar mensen uit. Als de verandering, als we zeggen, nou, de verandering zit altijd in het kleine. Nou ja, laat dan het kleine zijn. Waar ook weer een beetje plezier ontstaat. En werkvreugde. En een beetje gekkigheid en humor. En ja, dat, hè. Een beetje de ernst eraf halend. Ook dat, een beetje relativeren. Er moet meer gebeuren voordat de wereld vergaat. Die houding, hè, ook. Dat is iets waarvan ik zeg, dat zijn, ja, dat vind ik belangrijk. Dat zijn mijn waarden. Ja.
Nou, en het zijn je waarden, maar het is ook waarvan je gelooft dat kan zonder dat we het systeem eerst veranderd moet worden. Dat kan gewoon vandaag. En je
Ja.
gunt volgens mij je collega's dat ze dat wat meer ook weer gaan voelen.
Zeker.
En niet alleen
Ja, dat is
collega's, ook die
zeker.
gezinnen, maar ook je collega's. Want het is een win-win situatie.
Het is het hele. Dat is het mooie. Hè? Het is eigenlijk, ja, dat hangt allemaal met elkaar samen, natuurlijk. En ook te beseffen dat we dat we ja, daadwerkelijk ook een verschil maken. De ene keer wat meer en dan de andere keer. Als jeugdzorgwerker zijn we. We doen, we, on, ja, onze invloed is daarin groot ook natuurlijk. En tegelijkertijd is die klein. Dus het is ook omgaan met de paradox, hè? Dat heb ik ook geleerd op mijn innerlijke, op mijn reis. Dat het eigenlijk, hoe kunnen we ons handhaven in de paradox? In de paradox die eigenlijk altijd er is. Op alle leefgebieden. Als het gaat nu over de jeugdzorg, als het gaat over, nou ja, hoe ga je. Ja, noem het. Hè? Dus er is altijd een paradox. En daar moeten we onszelf toe verhouden. Dus ook in deze. En dan is ergens dat midden. Daar moeten we denk ik naar zoeken. Maar dat is altijd het opene gesprek.
Ja, en dat is wel mooi, want het is een paradox is natuurlijk een schijntegenstelling. En als je het wil proberen vast te pakken, dan wordt het vaak een tegenstelling. Dus
Ja.
het is ook kunnen verdragen dat je dus niet precies kan vertellen hoe je dit moet doen, maar dat het jezelf verhouden is tot twee kanten van dezelfde medaille. Weet je, jij
Ja.
noemt het de paradox, je kan het ook over polariteiten hebben. Zeg maar dingen die,
Ja.
net zoals samen en apart, weet je, als over een heel ander thema, als je het over relaties hebt. Te veel samen
Ja.
is niet goed. Dat werkt op den
Ja.
duur niet. Te veel apart is niet goed op den duur. Ja, hoe dan wel?
Dat
Ja,
klopt.
ergens in
Ja.
dat midden.
Dat klopt. Ja, ik reed terug vanmiddag vanuit mijn werk naar huis en ik zat even mijn dag te overdenken. En ik dacht, ja, misschien moet ik ook ergens de schijntegenstelling, ja, dat is inderdaad, weer ook op zoek naar, ja, het is ook niet alleen volledig professional vanuit je hart. Kan ook niet je hoofd verliezen, hè? Dus ik moet ook daarin zoeken naar hoe behoud ik datgene waar kwaliteit zit, hè? Want als het allemaal te veel wordt, dan wordt het ook een erg ingewikkelde, wordt het ook erg ingewikkeld.
Ja, en dat is
Ook in
wel
het
precies
contact
waarom ik
van je vaak.
professional, dat is waarom ik het professional vanuit je hart noem. Want voor
Ja.
mij is dat hoofd, dus weet je, het is ook heel relevant wat we kunnen met ons hoofd.
Zeker. Ja.
Dus dat is een belangrijke constatering voor jezelf ook, van hey, hoe doe je aan
Ja.
allebei die kanten recht?
Dat klopt. Ja, dat is inderdaad een hele. Ja, hoe doe je recht? Hè?
Ja.
Recht ontstaat door de recht ontstaat. Nou ja, als je hem zo even houdt, recht ontstaat als er balans is.
Ja.
Dan ontstaat er recht. Als
Oh,
je
dat
een
is wel
weegschaal
grappig.
hebt. Hè?
Oh,
Ja.
die ga ik mee. Dat heb ik nog nooit over gedacht. Maar dat is
Nee,
het
ik eigenlijk ook niet.
inderdaad.
Ik verzin hem ter plekke.
Ja,
Ik
hij
wil mijn
zit
handen
even
zo
voor
overhouden.
de. Want jullie zien het allemaal niet, maar Sander die houdt dus zijn handen zo recht naar voren. Alsof er iets op ligt. Ja, mooi.
Ja. Ja.
Maar ik denk dus dat dit ook voor ieder persoonlijk een eigen ontwikkeling. Zeg maar, dit kan niemand kan jou vertellen hoe jij dit moet doen. Weet je, je
Nee.
kan met elkaar over praten en dan is het veel zinvol om te praten over hé, maar welke waarden zijn voor jou belangrijk. En hoe, dus ook in ons als collega's hebben we dat gesprek veel meer nodig dan, ja, maar wat zijn de kaders? Omdat de
Dat
kaders niet
klopt.
gaan helpen om balans te vinden.
Ja, en eigenlijk als het gaat over dat gesprek, hè, dus ook als ik terugkom op Nidos, het gesprek dat het gaat over waar zitten we niet over bescherming en veiligheid. Maar als het gaat over de rommel die vaak ja, in mijn eigen leven. Als het gaat over de rommel in grotere systemen, als het gaat in de levens waar we over spreken. Als we het even eerbiedig zeggen, rommel, hè, in een goede context. Maar dan zijn er inderdaad ook scherven, hè? Dus we verliezen altijd van alles. En als we het gesprek kunnen voeren meer vanuit een houding, waar kan ik jou helpen om weer een beetje te winnen? Hè? Dus als het gaat over hoe ik dat probeerde bij Needles met de vluchtelingenkinderen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik jou versterk als het gaat over veerkracht? Waar kan ik jou ten eerste, ten diepste, in wie jij bent, weer een beetje versterken? En nadat jij een beetje versterkt bent, hoe kan ik jij en je vader en je moeder of datgene wat in jouw omgeving is, hoe kan ik daar ook aan bijdragen dat dat versterkt wordt, niet alleen door mij, maar ook door alle systeempjes die aan elkaar vastzitten, hè?
Ja, en de lijntjes die er zijn, ook al zeg maar, bij Nidos werk je veel met jongeren van wie de familie nog niet hier is.
Ja.
Juist dan is het zo belangrijk om die lijntjes te houden met die familie. Want als wij het overnemen,
Ja.
dan geven we ze eigenlijk een probleem voor de toekomst. Want dat is natuurlijk
Klopt.
wat je veel ziet, dat die jongeren eigenlijk, die groeien een beetje op als Nederlandse jongeren met Nederlandse vrijheden. En dan komen hun ouders. En dan hebben ze eigenlijk gewoon, heb je gewoon de cultuurclash in huis. Dat
Dat
is,
klopt.
dus als we die jongeren met hun familie een kans op een gezamenlijke toekomst willen geven en niet te veel eigenlijk nieuwe rampen veroorzaken, zullen we moeten zorgen dat het lijntje met die eigen familie ook zo sterk blijft.
Klopt. En tegelijkertijd, hè, dat is ook wat we eerder bespraken, hè. Dus als het gaat over het behoud natuurlijk, maar niet alleen in de toekomst oplossingsgericht, hè. Dus wat we zeiden. Je doet iemand recht als datgene wat in het verleden heeft plaatsgevonden ook bestaansrecht heeft. Het mag bestaan, hè? En dat we ook niet bang zijn om dat aan te raken, om vieze handjes te krijgen. Omdat, nou ja, ik heb best wel gehad, nou ja, tranen of ja, ik weet het ook niet wat ik moet zeggen. Zo'n heftig verhaal. Ja, dan weet ik ook niet goed wat ik daarmee aan moet. Ja, dan zit je. Daar zit je.
Precies. En kunnen we dat dan verdragen? Kunnen wij de pijn van een ander, kunnen we daar toeschouwer van zijn? En kunnen
Ja.
we meeleven in plaats van dat dan direct een soort oplossingsknop aangaat? Of
Zeker. Ja.
eigenlijk van, goh, dit is te pijnlijk, laten we het daar niet meer over hebben. Want dan mag het niet
Ja.
bestaan.
Dat klopt. En dan vanuit eerst dat aanraken. Nou ja, dat is voor mij persoonlijk een belangrijke. Als het gaat over ongelovige Thomas, misschien kennen we die. En die raakte de wonden aan. Hè? Dus hij wilde de wond aanraken van Jezus. En zei, die wil ik eerst aanraken voordat hij verder kon. Voordat hij het wilde geloven. Dus hij wilde eerst de wond aanraken alvorens hij iets geloofde. En voordat hij zegt, van ik kan verder, ik kan er verder mee. Dus dat moet eerst kunnen zijn voordat we iets kunnen doen in de toekomst.
Ja, en ik denk even heel snel naar de parallel naar de jeugdbescherming. Waar het risico is dat we vanwege de opdracht die je hebt en vanwege de druk die je kan voelen om te zorgen dat daar iets gaat veranderen, dat we eigenlijk vooral duwen op verandering en te weinig aandacht hebben voor de wond, voor
Ja,
de pijn, voor het
ja.
verlies.
Ja. Volledig, vol, ja, volledig. Dat onderstreep ik. En als het gaat over ten opzichte van mezelf, hè, dat verhaal wat ik net vertelde, en als het gaat over dat wat mijn ouders gemist hebben en mijn zus en dat, en als ik zeg, nou daar wil ik mijn missie van maken, dat moet. Ik kan niet anders zeggen, dat moet. Anders kunnen we niet.
Nee,
Kunnen we niet verder.
nee, nee. Nou, dank je wel, Sander, voor het delen van
Ja,
je eigen verhaal, je visie.
zeker.
Ja, volgens mij heb je ook de dingen waarvan jij het belangrijk vond om naar voren te brengen. Volgens mij heb je ze naar voren kunnen brengen.
Dat
Dus
hoop ik, zeker. Daar heb ik
ja.
mijn best voor gedaan. En we zijn een beetje van hot naar her gegaan, maar dat past misschien, hè?
Ja, en volgens mij valt het best mee. Maar goed, dat mag de luisteraar beoordelen. In ieder geval heb ik een heel,
Zeker.
ik heb een heel plezierig uur gehad met
Ik
het
ook,
opnemen van deze
zeker.
podcast.
Ja.
Ja. Hey,
Heel
dankjewel.
leuk. Dank je wel.
Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.